Dit is een RTV Utrecht podcast.
Dit is aflevering 15 alweer van Stadhuisplein Utrecht, een podcast over de Utrechtse politiek. En we zitten gelukkig vandaag droog en warm in de hal van het stadhuis, meters van elkaar nog steeds. Ik wil het vandaag vooral hebben over een rel in de Utrechtse politiek, over excuses aan Joodse slachtoffers van de Holocaust. We gaan praten over de vette hap, of beter het terugdringen daarvan, over verkeersplannen rond het centrum en over Ellen Bijsterbos. Wie? Nou die. Dat doen we met Tom Staal, politiek journalist, vooral in Den Haag, voor Geen Stijl. Arjen Kleuver, oud-raadslid en nu actief voor het Centrum Management Utrecht. En Bert van Steeg, de hagelnieuwe fractievoorzitter van het CDA. Bevalt het?
Zeker, zeker. Ja, we zijn met z'n tweeën, dus lekker druk. Maar het bevalt zeker. Politiek is toch je passie, hè? Vol voor gaan. Dus,
maar hoe kan het dat jij binnenkomt in de raad en gelijk fractievoorzitter wordt?
Nou ja, ik stond op nummer 2 van de lijst en ik was al betrokken bij de fractie. En ik heb redelijk wat politieke ervaring in Den Haag.
Maar dan zou je toch het zittend raadslid fractievoorzitter maken?
Nou ja, we hebben daar natuurlijk goed over gesproken met z'n tweeën. En dit is de uitkomst, daar voelen we ons allebei heel goed bij. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog Tweede Kamerverkiezingen die eraan komen, waar we ook allebei een rol in spelen. Dus dit leek ons de beste oplossing.
Tom? Zeg niet gek toch, dat een fractievoorzitter hoeft niet per se de opvolger te zijn, de nummer 1 of de nummer 2 of de nummer 3.
Nee, alles kan in de politiek. Ja, dus ja. Maar Kamerverkiezingen, jij werkt vooral in Den Haag.
Ja.
Wordt het al een beetje druk daar?
Poepje saai.
Poepje saai?
Ja, ik wil Lilianne Ploemen met 200.000 rozen. Ik wil de PVV met van die 100 gulden biljetten die ze hebben gedrukt. Ik wil dat ze gaan canvassen, de straat op gaan, bijeenkomsten, dat is leuk. Ja. Er is nog helemaal, behalve dat ze in het kabinet elkaar nu een beetje voor de show de tent uitvechten, gebeurt er nog niet heel veel campagne-technisch hoor. Dus
Oké, Arjen? Ja, je bent van het Centrum Management Utrecht. Blijft een drama, hè?
Ja, het is verschrikkelijk. Iedereen snapt het. En ik heb echt bewondering voor de ondernemers die nog steeds de moed erin houden en mogelijkheden zoeken. Maar het is natuurlijk verschrikkelijk voor horeca, voor retail. Ja, het is heel erg.
Goed. Ik wil het vooral hebben vandaag over een rel. Een zeldzame rel in de Utrechtse politiek. Over excuses aan Joodse slachtoffers van de Holocaust. Nou, wat is er aan de hand? Die kwamen terug uit, niet allemaal, dat is het nare juist. Maar er kwam een deel kwam terug uit of de onderduik of uit de concentratiekampen. En die werden nogal kil ontvangen. En sommigen moesten zelfs bijvoorbeeld boetes betalen. Een mooi voorbeeld in Utrecht was iemand die zijn huis uit was gezet. De familie kwam na de oorlog terug, wilde dat huis terug hebben. Maar dat huis was bewoond door eerst de Duitse Weermacht en daarna door de NSB, burgemeester van Ravenswaaij. Die had de tuin laten doen en die had een nieuw behangetje opgehangen. En toen moest die familie betalen voor die tuin en dat behangetje. Nou, dat soort dingen, daar zijn nogal wat misstanden over. En daar wilde de gemeenteraad een punt maken en die wilde excuus maken.
En 3 ton geven.
Ja.
Ja. Ja. Nou, dat is een prima gebaar.
En toen ging het fout.
Nou ja, je hebt zelf het stuk geschreven op RTV Utrecht, dat daar nummer 1 van Denk, Mahmoud heet hij, als het goed is, Soengoer uit mijn hoofd.
Ja, maar het was Ismael die het deed.
Ismael. Dat is de nummer 2, excuus. Die gaat daar een puntje maken dat ook de Shinti en de Roma een vergoeding nodig hadden en excuses nodig hadden. En dat is een beetje misplaatst.
Ja, nee, en hij wilde het ook hebben over de Gouden Eeuw en het slavenverleden van dit.
Ja, daar moet hij het vooral over hebben, maar niet op dat moment.
Nee.
En dit is een 1-op-1 kopie hoe die jongens gedrild worden vanuit hun organisatie. Wat Azar Khan deed na het debat, na de dood van Samuel Paty, de leraar in Frankrijk. Waarop een petitie is in Nederland is opgestart, die door meer dan 100.000 islamitische mensen is ondertekend, waarin een verbod wordt geëist op het beledigen van de profeet Mohammed. En niemand die zelf aan die profeet vraagt of die ook beledigd is, maar dat terzijde. Daar ging Azar Khan tijdens het debat over Samuel Paty een punt maken over dat hij daar aandacht voor wilde. Dat moest ingebracht worden en dat wilde hij als motie inbrengen. Precies hetzelfde wat deze jongen hier doet. Ja. Compleet je eigen punt halen over de rug van de Tweede Wereldoorlog. Smerig en laag bij de grond.
Bert, jij was erbij.
Ja, ik zat in de raadzaal. En ja, het was natuurlijk een heel moeilijk onderwerp, zoals je zelf ook al aangeeft. Goed onderzoek, degelijk onderzoek nagedaan. En dan hoop je dat je dat op een waardige manier kunt doen. Daarom hadden we ons ook aangesloten bij wat Rick van der Zwet op dat moment in de raad zei. En wat Tom zegt is denk ik helemaal waar. De timing was vooral verkeerd, hè. We kunnen het best hebben over wat de Roma en de Sinti is aangedaan.
Een politicus mag altijd alles zeggen, hè?
Ja. Ja. Nou, sowieso, hè. Politie mag sowieso altijd alles zeggen. Dus iedereen heeft de vrijheid om een motie in te dienen of daar iets over te zeggen in het debat. Maar dit was qua timing natuurlijk veel heel verkeerd. Ja. En dat is natuurlijk echt jammer. En ja, dat was heel pijnlijk, vond ik ook. Ja.
Ik vond het niet fatsoenlijk.
Nee, ik vond het ook echt jammer dat ze dit moment kozen om die punten te maken. Want die punten die mogen gemaakt worden. En die hadden op een ander moment ook veel effectiever gemaakt kunnen worden. Want wij willen best praten over wat Roma en Sinti is aangedaan. Over het slavernijverleden in Utrecht. Maar dit was gewoon niet het moment. En ik denk dat je de ruimte had moeten bieden om juist dit thema dit punt op dat moment te maken.
Plak er eens een etiketje op. Ik noem het onfatsoenlijk.
Ja, het was in ieder geval ik vond het gewoon heel pijnlijk. En ik zat er ook met gekromde tenen, zat ik erbij, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, het wekt ook de indruk dat het ook echt de bedoeling is van Denk om het niet om te scoren over de rug van de slachtoffers en wat er gebeurd is. Want kijk naar de Denk heeft ook wel eens dat ze 10 moties indienen over hele moeilijke onderwerpen, waarbij de raad zegt van ja, op zich wel een interessant punt in die motie. Daar moeten we het misschien wel over hebben. Maar we kunnen nu niet voorstellen. Want je moet eerst het debat voeren. Je moet de inhoud beter kennen. Waardoor vervolgens Denk kan zeggen van kijk eens waar ze tegen zijn. En dat is zo'n goedkope manier van politiek bedrijven. En zo schadelijk voor de democratie. Het is heel, heel jammer dat ze deze manier ervoor kiezen. Terwijl ze inhoudelijk misschien best een punt hebben.
Schadelijk noem jij het.
Ja.
Ja. Ja, nou ja, dat is inderdaad het punt. Het is een vieze manier van politiek. Ver onder de gordel. Ja. Echt. Het mag, dat voorop gezegd. Het werkt, deze manier, ook wat ze landelijk vaak met filmpjes maken van Kamerleden ook deden, slaat heel erg bij hun achterban aan. Hè. Vergis dat niet. Deze manier en dit laten zien, van, kijk eens, hè, dit wat jij zegt, een moeilijke motie. Het slaat heel erg aan.
Maar wat doen we eraan?
Wat doen we eraan? Heel weinig. Heel weinig. Je kunt het benoemen, je kunt het er nu over hebben. We kunnen laten zien dat dit een manier is die wij niet prettig vinden als politiek bedrijf. Maar het mag. Dus ja. We doen er niks aan. Maar ik wil heel even doortrekken die Sinti en die Roma. Want daar is meer aan de hand, heb ik het idee. Want die hebben inmiddels ook te kennen gegeven dat dan op een bepaalde herdenksdag onze burgemeester Sharon Dijksma niet welkom is. Ja. Ik kan me niet aan het idee onttrekken dat die gasten contact met
Denken
hadden.
Nee, dat contact is geweest. Dat hebben ze ook gewoon toegegeven. Nee,
nou ja, dat is toch, wat is dat voor smerig gedrag?
Ja. Bert, gisteren was de presidium. Dat is een vergadering van de voorzitters van de fracties. Dan praten jullie over procedurele dingen. Maar je mag er niks over zeggen. Maar jullie hebben het wel over gehad gisteren.
Nou, we sowieso praten natuurlijk over en hebben geprobeerd dat op een goede manier te laten verlopen. En nou ja, wat ik zei, dit was het resultaat. En dat is jammer, denk ik. Wat betreft die
Maar bind Denk dan in, als jullie zeggen, jongens, het deugt niet.
Nou, we hebben daar in ieder geval een gesprek over. En dat helpt altijd. Ik denk dat je altijd moet proberen om met elkaar in gesprek te blijven.
Maar zeggen ze dan sorry?
Nou, ik kan verder niks zeggen inderdaad over wat we in het presidium bespreken, maar ja, we praten erover en dat helpt natuurlijk. Je probeert wel met elkaar in gesprek te blijven over hoe ga je met elkaar om in de raad en hoe doe je dit soort dingen.
Ja, oké. Okay. Moeten we nog wat zeggen?
Of natuurlijk ben ik ook heel benieuwd wat er in dat precies met die jongen besproken is. Maar ja, dat mag hij niet zeggen. Dat vind ik ook altijd wel heel jammer. Maar ze hebben nergens ook een boetekleed aangetrokken. Ze jongens, sorry, dit was misschien niet onze timing geweest of een goede timing geweest. Maar we maken ons er wel druk om en we willen het er graag nog een keer over hebben. Dat is jammer. Laten we het erover ophouden.
Ik weet ook uit betrouwbare bron dat Denk juist gisteren tijdens het presidium juist in de slachtofferrol dook. En helemaal niet het boetekleed aan.
Verrassing.
Goed, oké. Dat gezegd hebbende. Door naar de volgende. Ik kom bij jou, denk ik, Arjan. Want
Sorry. Tuurlijk. We hebben ze wel uitgenodigd, hè, voor hier. Ja. Trouwens, dat vergeten we eventjes te zeggen.
Ik heb hem uitgenodigd gisteren,
lullen over hem achter een mensen rug. Omdat ze waren wel degelijk uitgenodigd.
Ja, en dat ging gisteren gewoon niet goed. Ik heb ze 's ochtends benaderd en om 5:00 had ik nog geen antwoord. Ja, dan houdt het op.
Ja, houdt het op. Maar goed, heel simpel. Dat had ik nog even gemaakt.
En toen zei hij, ja, maar ik wilde wel. Ja, dan moet je dat zeggen. Ja. Oké. Dan weet Bert ook dat die tweede keuze is. Sorry, Bert.
Zo werkt het soms in de politiek.
Ja. Hey, we gaan het hebben over het verkeer. Over want het college heeft plannen om een groot deel van de stad autoluw te maken. Zo moet er een knip komen bij de Katharijnen Single. Ook het ledige erf moet autoluw worden. Autoverkeer moet er weg. En het Westplein wordt een woonwijk. Ja, je kan het niet verzinnen. Het is nu een belangrijke doorgaande route. Het wordt een woonwijk. Arjan? Ja. Wat vindt het centrummanagement ervan?
We zijn er wel bezorgd over. Aan de andere kant is het creëren van minder verkeer in de stad is op zich wel iets wat de stad ten goede kan komen. Dus we zijn helemaal niet zo keihard tegen. De grote zorg nu is, hoe ga je dan om met al dat fietsverkeer? En moet die tunnel geschikt worden gemaakt? Of moet er een tunnel komen? Dat is al de eerste vraag, of gelijkvloers. En hoe ga je dat dan doen? 2/3 van al het fietsverkeer moet ook in het centrum zijn. Dus wij van CMU vinden eigenlijk wel dat het gefaciliteerd zou moeten worden, dat fietsverkeer. Alleen is die oplossing heel erg duur. Sowieso kan het plan al eigenlijk niet betaald
2,5
worden.
2,5 miljoen, hè? Dus moet een tunnel komen. Er gaan twee stromen zich kruisen. Namelijk de fietsen van pak een beetje het Vredenburg naar de Munt. Dat is stroom 1. En het autoverkeer van de Graat van Rogge, dat moet dan langs de moskee naar de Daalse tunnel. Die twee gaan elkaar kruisen. Als daar geen tunnel komt, komt er een fietsfile van 700 meter. Ja. 's ochtends. Ja, ja, dat is bizar. En dus moet er een tunnel komen, die kost 2,5 miljoen.
Ja, en die heeft het college eigenlijk niet. Toen zijn ze denk ik naar de raad gekomen. Ja, nou, wij hebben het niet, dus dan gaan we naar de baas van het geld. Dat is de raad. Willen jullie het? In de raad is toen een discussie ontstaan van misschien moeten we dat fietsverkeer wel omleiden. Hè? Die 1/3 van de fietsenstroom die niet naar het centrum moet. Wat voor ontlasting zou dat dan geven op die 700 meter waar je het over hebt? En daar gaat nu de discussie over. En ik hoop wel dat het omleiden niet nodig zal zijn. Want het gaat ook weer geld kosten.
Tom, jij bent de binnenstadsbewoner. Wat vind je ervan? Dat echt de auto echt gewoon knip wegwees met die auto?
Ja.
Jij hebt een auto, hè?
Ik heb een auto. Hij staat bij mij voor jou in de straat, want daar kan je gratis parkeren. Ja. En ik heb nog een smerig trucje bij de garage. Die hou ik nog even voor, man. Anders is het klaar. Ik ben daar niet op tegen. Je moet zorgen dat je winkels, je horeca en zo, dat u alle bedrijven goed bevoorraad kunnen worden. En we moeten ook eens stoppen met al die koeriers 's ochtends voor 11. Dus ik heb er geen moeite mee dat die auto's dat minder wordt. En dat vind ik een goede zaak.
Bert, jouw voorganger, die was Sander van Waverden, die was voorstander van een tunnel onder het Westplein door. En jij was in één keer helemaal tegen die tunnel.
Ik was niet tegen die tunnel, alleen we hebben dat voorstel al 5 jaar geleden gedaan. En toen was de raad tegen. Ja. En nu kwam het voorstel opnieuw van D66. En toen heb ik gezegd, ja, dat is wel leuk dat je nu nog een keer het voorstel doet. Maar de plannen zijn nu al in dermate ver voor het stadium. Ja, dat we op dit moment een tunnel waarschijnlijk en niet haalbaar is. Ja, en ook weinig toevoegt. Dus moeilijk in de nieuwe plannen past. Dus ik zou zeggen, ja, had het dan eerder gedaan, dan hadden we daar serieus naar kunnen kijken. Maar om nu nog een onderzoek naar de tunnel te doen, dat vertraagt weer de plannen voor het Lombokplein. Ja, en daar heb ik wel bezwaar tegen.
Dat is een andere tunnel, hè? We hadden het net over een fietstunnel. Dit is een autotunnel.
Ja, het gaat over de autotunnel. Ja,
van Graat van Rogge naar Daalse tunnel.
Okay, die fietstunnel komt er wel, want ik hoor net, die komt er ook niet.
Nou,
want dan krijgen we dus elke dag 700 meter fietsfielen.
Nou, er werd wel heel erg gefocust op die fietstunnel, ook in dat debat. En je kunt fietsen, we moeten ruimte maken voor de fiets. Ik denk dat iedereen het daarover eens is. Maar dat betekent ook dat je op andere plekken de fietspaden moet ontwikkelen. Bijvoorbeeld langs de Graat van Roggeweg richting het station. En je zou nog best wel eens kunnen kijken van welke stromen gaan er naar het centrum, welke stromen gaan er naar het centraal station. En daar een splitsing in kunnen maken. En dan is misschien die fietstunnel niet nodig. Maar ik kan me best voorstellen, zeker gezien de ontwikkeling van de stad, hè, en de ontwikkeling aan deze kant van de stad, dat je uiteindelijk er toch op uitkomt dat die fietstunnel toch nodig is.
Ja. Ja. Wat we zien gebeuren op dit moment in de stad, wat ik zie gebeuren, er zijn een aantal plannen. Dus ledig erf, je hebt bijvoorbeeld Rachmaninov waar een parkeerprobleem is. Je hebt allerlei plekken waar nu burgers boos worden. De Weertsingel, de Koekoekslaan, Koekoekstraat. Heel veel mensen worden nu boos op de gemeente. Dat nu krijgen al die maatregelen effect. Hè? De auto wordt geweerd. Ook de fiets moet geweerd worden op sommige plekken. Burgers worden ontevreden.
Ja, maar jij haalde net de Rachmaninov aan. Maar daar begreep ik dat het in de communicatie weer heerlijk mis was gegaan. En ik snap natuurlijk wel dat als jij een woning koopt of huurt, dus dat je daar je auto wil kunnen parkeren.
Er ligt een lege parkeerplaats onder die flat. Waar je kan voor betalen.
Je vindt het gek tegen dan. Ja.
Een parkeervergunning en die krijgen ze niet.
Okay, nee, die mensen zijn de gemeente willen niet geven. En die jongens hadden gezegd, jullie gaan een parkeervergunning krijgen. Ja.
Ik wil naar de essentie. De essentie is dat er steeds meer onrust in de stad ontstaat over verkeersmaatregelen.
Ja, Misschien, dat komt denk ik ook, er wordt op een behoorlijk ideologische manier naar, hè, naar mobiliteit gekeken, naar verkeersplanning gekeken. Dat zie je bijvoorbeeld ook op het ledig erf. Hè. Je kunt er best over nadenken om die doorgang.
Ja,
er
liggen 5 opties of 6 opties.
6 opties. Ja. Maar ja, dan betekent wel dat de verkeer weer, die mogen dan niet afslaan naar, de Vondellaan. En dat er weer meer verkeer op het Gooilaan komt. Nou, en dan maken de bewoners zich bij het Gooilaan, ik woon er zelf vlakbij, ja, die maken zich natuurlijk zorgen. Dus steeds die individuele plannen hebben weer effect voor een andere plek op de stad. En ik denk dat daar nog veel meer met een integrale visie
naar kunnen kijken.
Ja, Luchtbed effect. Nou, we weten al de problemen van het Gooilaan. Er ligt nu alweer een nieuwe rotonde die het misschien iets beter doet. Maar ja, de mensen maken zich natuurlijk wel zorgen dat daar weer meer verkeer komt. En dat kan er weer niet overheen.
Maar elke keer als je dus zeg maar ergens een verkeerslijn aanpast of een tunnel aanlegt of huis bouwt, dan zal dat verandering nemen voor alles om je heen. En dat is misschien... Moet er een veel groter plan komen? Van de
maar dat ligt er. Het mobiliteitsplan ligt er. Ja. Daar gaan jullie zo over stemmen, de mobiliteitsplan.
Nou, we gaan er eerst nog over praten. Dan gaan we daarna erover stemmen, gelukkig.
Wanneer moet het allemaal gebeuren, denk je? Je hebt het over ledige erf.
Ledige erf moet binnenkort gebeuren, ja. Dat is volgend jaar.
En Lombok dan? Wanneer moet dat gebeuren?
Nou, Lombok hebben we net in de commissie over gesproken. Er komt nog, dat is allemaal een beetje interne politiek. Maar er komt nog een tweede termijn, dus daar praten we over. En met name inderdaad die fietstunnel, dat is een belangrijk punt daarin.
Oké.
Ik vind die onrust, je noemt het onrust. Ik vind het logisch dat je daar over dat soort dingen discussies hebt. Die zijn niet nieuw, die nemen naar mijn idee ook niet toe. Want toen dat mobiliteitsplan kwam, was er ook al heel veel discussie over. En werd er ook door sommige mensen gezegd van ja, het is te ideologisch en te autopesterig. En andere mensen van ja, maar daar gaan we ook naartoe. Dus die discussie die heb je, die moet je ook hebben. En die blijf je houden.
Het is niet autootje pesten wat er nu gebeurt? En dat nu de automobilist boos wordt?
Nou, ik denk ook dat die aanname van die continue groei van de mobiliteit, ik denk dat de coronacrisis het ook al uitwijst, die is misschien niet zo vast als je zou denken. En de leefbaarheid neemt alleen maar toe. Wat ik altijd zeg tegen ondernemers die zeggen, ja, maar en de auto dan? Nou, we hebben daar best wel cijfers over. Vroeger was Neude gewoon een parkeerplaats. Ja. Zou je die terug willen? Ja, nee, dat niet. Nee, dus het ondernemersklimaat wordt vaak ook beter. Als je die auto niet hebt, terwijl we die auto wel degelijk, dat moet ik ook toegeven, echt wel nodig hebben voor de economie.
Nou ja, precies. Maar die pragmatische blik, want er zit wel degelijk ook een element van autopesten in. En van, in eerste instantie, die auto is vies. Nou, die auto is al steeds minder vies en nu is de auto te groot, neemt veel ruimte in beslag. Allemaal wel mee eens. Hè? Dus we moeten dan kijken hoe die auto, hoe we beter met de auto om kunnen gaan, maar dat die auto, dat je wel als winkels bereikbaar blijven, huizen bereikbaar blijven.
Ben je dan wel van mening dat iemand, mensen die daar een woning kopen of een huren, dat die gewoon als eerste recht hebben op een normale parkeerplek. En normaal bereikbaar zijn met je auto. En dat alle dagjes mensen, niemand die even gezellig kon winkelen, die gaat maar via een transferium of die komt op de fiets of met de trekschuit.
Helemaal mee eens. Dus de stad is in eerste instantie voor de bewoners zelf. We willen dat een stad op mensenmaat. Ja. Mensen dat ze zich thuis voelen. En wat je bijvoorbeeld op de Rachmaninoffplein ziet, dat mensen een parkeerplaats is beloofd, maar hem niet krijgen, dat kan niet.
Dat
en dan
weer.
Is het ook, en wie zijn schuld het dan ook is, dan is het ook aan de gemeente om daar een oplossing voor te vinden.
Ja, ik wil graag naar de volgende onderwerp. We moeten nog 2 en we hebben eigenlijk nog 3 minuten. Maar goed. Jij wilde het hierover hebben, Tom. En
Hoeft niet lang.
Nee, ik ben het wel met je eens. Wethouder Ilko Ehrenberg wil dat we gezonder gaan eten. En hoe wil hij dat doen? Hij wil zorgen dat er minder fastfood restaurants komen. Meer gezonde restaurantjes die een soepje brengen.
Ja, nou, en dat wordt dan altijd politiek ingekleed. Als niet dat je iemand een keuze wil geven. Dus hij wil niet zozeer van die fastfood restaurants. Maar hij wil dat daarnaast gewoon een keuze is voor een goede soep. Nou, ik woon dus in die binnenstad waar hij het over hebt. We hebben inderdaad veel fastfood. Ja. Maar ik zit hier om de hoek zit een geweldige Syrische gozer die hele gezonde dingen met zure groenten en zo maakt. Je wordt doodgegooid met de pokeballs die je moet vangen, weet ik veel. Daar had hij er eerst een app voor moest downloaden. Het zijn ook hartstikke gezonde dingen. Er is genoeg keus. Stop met het opvoeden van ons, weet je. Wij kunnen onze eigen keuze maken. En iemand die, dan komen we weer op die dagjes mensen die de stad in gaat. Als hij nou gewoon een frietje wil eten, bij welke frietent dan ook, dan moet hij dat gewoon lekker doen.
D66 is toch een liberale partij?
Ja, dat is al een tijdje voorbij.
Oh, okay.
Ik mag Arjan er niet bij betrekken, maar dat is echt al een tijdje. Ja. Dat is echt al een hele tijd voorbij. Maar dat is nou, het is natuurlijk ook de grap. Als jij nou wil dat mensen gezonder gaan eten, dan moet je dat inderdaad stimuleren. Dan moet je dus niet subsidie geven aan lijtfrisdranken, want dat is bagger. Maar vervolgens je groente en fruit, wat altijd het lage btw-tarief, van 6-9% gooien. Ja. Dat slaat natuurlijk nergens op. Terwijl het
maar daar gaat de lokale
ongezond
politiek niet
vreten,
over.
Ja. Sorry, ongezond vreten is altijd goedkoper dan gezond eten. En daar zit de basis in. Niet of je nou hier een frietentje of een hamburger burger tegen
als een pokeboer. Als echte liberaal wat op mag zeggen. Want het gaat natuurlijk om het verschil tussen positieve en negatieve vrijheid. En de positieve vrijheid dat je zelf je keuzes maakt. Die zijn wel degelijk goed. Het statement dat ongezond eten altijd goedkoper is dan gezond eten, is ook niet waar. Ik bedoel, een winterwortel, uien en aardappels kost niks en je hebt een hartstikke gezonde hutspot.
Ja, dat is eenmalig.
Dus het is niet zo. En kijkend naar. En op het moment dat
we constateren. Maak je punt dus, want ik snap niet wat je wil zeggen.
Nou, op het moment dat er overgewicht is of gezondheidsproblemen, dan zag de raad ook van ja, daar moeten we eigenlijk wat aan doen. Ja, daar kun je wel wat aan doen, maar dan zul je wel ook die keuze moeten hebben. En kijkend naar de stad, dan denk ik dat er eigenlijk veel minder plek is en veel minder gewenst is dat er een nieuw frikandellenparadijs komt. En dat een quinoa-kantine met een goji-berry-bar op veel meer plekken in de stad kan. En veel meer toevoegt aan de stad.
Het stinkt van de Blue Zone cafés en de quinoa.
Maar de vraag is natuurlijk ook heel erg, is dit een rol van het college? Moet dit, want je ziet het is ook aan de consument om daar een keuze te maken. Je ziet ook de wens van de consument, zeker in de stad, hè, naar gezond voedsel, naar duurzaam voedsel. Dus ik zou ook zeggen, ja, kijk uit dat je als college niet dingen gaat regelen die je veel op een andere manier kunt oplossen. Het goede bijvoorbeeld van dit plan is wel het idee dat je rond scholen gezond voedsel wilt hebben. Nou, daar moeten we inderdaad voor zorgen. Maar moet je dat in de omgevingswet gaan regelen in Den Haag? Of moet je dan met de winkeliers in gesprek, of met de horeca in gesprek, om uit te kijken van, ja, hoe regelen we dit goed? Ik zou veel meer voor dat laatste zijn. Ja. En veel minder voor het college dat het heel erg naar zich toe trekt. Want je kunt dat niet regelen en je moet het denk ik ook niet willen.
Nee, ik heb nog even terugkomen. Ongezond eten is wel degelijk goedkoper dan gezond eten. Het is, nou, als jij een pokebol wil kopen, dan ben je €12,50 en een frietje met is €3. Weet je, kijk in de achterstandswijken, kijk in over. Ik heb er zelf gelopen. Ik heb daar met mensen gewerkt die hun diëten niet begrepen. Omdat ze de taal niet snapten. Je koopt voor €1,50 een bak zout wat lasagne heet. Weet je? Maar een lasagne zelf maken is gewoon 10 keer duurder. Een stukje kipfilet. Weet je? Dat is, of een paar courgettes en zo. Maar goed, die heb ik een peen en ui. Ja, dat is hartstikke lekker. Maak ik je stamppot van. Maar elke dag, dat gaat over. Maar een bloemkool is alweer veel duurder. Het is echt niet goedkoper. Sorry.
Ja, je kan wel degelijk. De vergelijking tussen een pokebol en een frietje is gewoon geen eerlijke vergelijking. En ik zit er wel eens over te denken, maar volgens mij kun je prima een kookboek schrijven om binnen het budget te blijven. De vraag van Bert vind ik eigenlijk wel interessanter. Waar ligt de rol van het college? En die vraag vind ik wel terecht. Van, in hoeverre trek je die rol naar je toe? En ik kan me wel voorstellen dat er ook raadsleden zijn die die behoefte wel hebben. Want die zien die gezondheidsproblemen ontstaan en zeggen van ja, we moeten dat wel, we moeten daar wat aan gaan doen. Niet per se in de binnenstad, die ontstaan overal.
We gaan het hebben over Ellen Bijsterbos. Zij wil lijsttrekker worden van D66 bij de raadsverkiezingen in 2022. Ze is er vroeg bij. En ze zegt het letterlijk, ze vindt D66 nu te laf. Oh ja, en ze wil bouwen in Polder Rijnenburg.
Jee, ja, we waren er net vanaf.
Ja, die discussie was net gevoerd volgens mij.
Nou, blijkbaar binnen D66 nog niet.
Maar is dit een bom onder het college?
Nou, dat zou je echt een D66. Je moet altijd uitkijken als je praat over andere politieke partijen. Is natuurlijk wel. Dit is wel een issue dat leeft binnen D66.
Ja, maar jij mag het nu duiden. Jij zit in die raad.
Ja, en ik hoop inderdaad dat D66 voor bouwen kiest. Want het is natuurlijk in Utrecht. We willen 60.000 woningen bouwen. In de stad. Nou ja. Rijnenburg is een plek waar het veel makkelijker kan. We willen juist ook inderdaad een leefbare stad. Dus gebruik de ruimte om te bouwen die er is. En maar dan is dit wel een voorstel.
Is het een bom? Want Joni Verket had net een akkoord uitonderhandeld met Helene de Boer van GroenLinks. En ze waren het erover eens. We gaan een onderzoek doen. Ja, okay. We gaan onderzoek doen, maar er wordt niet gebouwd. En nu zegt gewoon een van de raadsleden, dissident, hallo, we gaan wel bouwen.
Ja, ik ben heel geïnteresseerd in de positie van de gehele D66-fractie op dit onderwerp. Ja. Ik zou zeggen, laten we inderdaad die polder gebruiken om met ruimte te bouwen en om een leefbare stad te houden. Ik denk dat de polder daar een hele belangrijke rol kan spelen.
Er is een meerderheid in de raad die wil gewoon bouwen. Ja. D66 ook. Maar is dit een scheuring binnen D66?
Nou, dat was eigenlijk mijn vraag aan jou.
Dus we gaan samen.
Dat wilde ik serieus aan jou vragen. Denk je dat ze hiermee de boel op scherp wil zetten en zeggen, nou, want uiteindelijk gaat er dan een soort lijsttrekkersverkiezing komen hier.
Nou, mijn analyse. Dan krijg je mijn analyse. Want ik had niet verwacht dat Ellen Bijsterbos dat het lijsttrekker zou worden. Dus ik weet niet hoe groot haar achterban binnen de fractie is.
Weet ik ook niet. Ik denk dat het wel heel goed is voor deze sessie. Zeker. Ook voor studenten en dergelijke. Het is een leuke meid die heel veel met mensen praat.
Maar dat gezegd hebbende, ik weet niet hoeveel steun ze binnen die fractie krijgt. Als zij binnen de fractie en binnen de partij gewoon dreigt om inderdaad lijsttrekker te worden, dan heeft Joni Verket een probleem.
Joni heeft al gezegd dat ze geen kandidaat wordt.
Nee, maar dan heb je het komende jaar nog een probleem. Want dan wil een meerderheid van de fractie wil dus wat anders dan dat de fractievoorzitter heeft afgesproken met GroenLinks.
hier zit een stukje speculatie bij. Want ik weet natuurlijk wel wat vanaf. Hè. Ik spreek die mensen wel
eens. Dek jezelf even in, hè?
Nee. Tom, laat me even uitspelen. Laten we even het verhaal doen. De hele D66-fractie, inclusief Joni, wil veel liever bouwen in Rijnenburg. D66 heeft natuurlijk een aantal keren in de raad, zeker als het gaat om economische zaken, over rechts meerderheden gehaald. En je hebt te maken met Helene Boer, de fractievoorzitter van GroenLinks, die best een vierkante manier van standpunt innemen heeft. Daardoor dwing je D66 een beetje van, ja, of we moeten het met je eens zijn, maar dat willen we niet, we willen geen enkele politieke partij altijd maar daar mee eens zijn, of je moet het conflict opzoeken steeds in de raad. Wat ook geen goede manier is om het te doen. Dus uiteindelijk zijn ze voor Rijnenburg dan tot de conclusie gekomen van, ja, we gaan binnenstedelijk bouwen en onderzoek doen. Terwijl dat inderdaad niet het standpunt van D66 was. Nou, maar soms kom je daar dan op uit. Ik vind het wel moedig van Ellen dat ze dit op deze manier doet. En ik weet eigenlijk vrij zeker dat er binnen de fractie geen conflict is, omdat iedereen dit eigenlijk vindt.
Ja. Ja, ook, dus eigenlijk zeg je dat het is gewoon een compromis geweest. Vanuit je moet, het is hè, dat zo werkt het in de politiek. Je moet komen. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dus daar kan je mee in de campagnes om je oren geslagen worden. Maar als men bij D66 eigenlijk allemaal daarvoor is, dan kan Joni dat natuurlijk ook wel eerlijk zeggen. Ja, ja. We hebben onder protest gestemd of zoiets.
Ja. En je kan zeggen van ja, maar het democratisch besluit, moet je dat dan met de verkiezingen weer openhalen? Ja, het wordt gewoon een verkiezingsitem.
Zeker.
Want de oppositie, Bert zit er ook, die maakt er een verkiezingsitem van. Dus je kan als D66 dan ook niet zeggen van dat je daar niks meer van vindt of wat dan ook. Dus ik vind het wel logisch en eigenlijk ook wel slim.
Maar goed, gaat het nog een probleem opleveren het komend jaar? Dat is mijn vraag.
Nee?
Nou, ik vond wel, denk je dat de Utrechter het als een verkiezingspunt ziet? Ze denken, nou, die partij is voor bouwen Rijnenburg, die wil de windmolentjes.
Nee, maar wel de drukte in de stad. Hè?
Ja. Nou ja, precies.
Binnenstedelijk bouwen.
We hadden het net inderdaad over die hele mobiliteitsdiscussie. Dat hangt daar allemaal mee samen. Ja, hè? Nee. Als je het niet doet, betekent dat je in de stad wil gaan bouwen. En dat je dus minder ruimte hebt en meer discussie met bewonersgroeperingen. En ja, meer campagnes tegen het college.
Het is geen sexy onderwerp natuurlijk. Hè? Het is een heel belangrijk onderwerp. En probeer dat de kiezer die toch al niet zo vaak heel erg geïnteresseerd is in de lokale politiek, dat duidelijk te maken. Succes. Ja,
maar het is wel cruciaal. Nou, het is wel cruciaal. Dus ik ga er ook vanuit dat D66 dat in het volgende college dit ook als een cruciaal onderdeel zal meenemen. En twee, we hebben het nu wel over Ellen Bijsterbos, dus in die zin is denk ik haar strategie geslaagd. Ze staat in ieder geval op de agenda.
Juist. Goed. We zijn weer aan het eind. Dit was de 15e aflevering van de podcast Stadhuisplein Utrecht. Te gast waren Arjen Kleuver, Bert van Steeg en Tom Staal. Mijn naam is Mark van Rossum. Dank voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Duimpjes omhoog en graag tot de volgende maand.